1 Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, gedeelte waarboven staat de antichrist. Vanaf vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogend. En ieder die de Zoon loogend heeft ook de Vader niet. Hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk ze u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover. Zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Want dat is waar het inderdaad altijd om gaat. In alle brieven, om het dienen van de rechtvaardigheid, of zoals het hier heet, want Johannes heeft overal eigenaardige uitdrukkingen voor, namelijk de rechtvaardigheid doen. Maar het is uiteraard gewoon hetzelfde als de rechtvaardigheid dienen, de gerechtigheid dienen, uit bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 6. Waar het daarbij om gaat, is dat die rechtvaardigheid gediend zou worden vanuit een veranderd, vanuit een vernieuwd gemoed, zoals Romeinen 12 dat zegt. En zoals ik aanneem dat het langzamerhand toch wel bekend zal zijn. Maar dit schriftgedeelte gaat daar feitelijk ook over. Want hoewel erboven staat de antichrist, moet ik u zeggen dat het eigenlijk, nou ja, nauwelijks over de antichrist gaat. Het gaat eventueel wel over antichristen, want dat is wat Johannes zelf zegt. In het meervoud, dit heb ik u geschreven, lazen wij van degenen die u verleiden. Niet degenen die u verleidt, maar degenen die u verleiden, of althans proberen dat te doen. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om, en dat zou toch uit het schriftgedeelte zo zonder meer wel geproefd moeten worden, dat de apostel blijft bij zijn thema, wat hij uiteraard in het eerste vers zoals gebruikelijk aankondigt, namelijk het gaat over het woord des levens. Wanneer wij dat woord kennen en aanvaarden, staat er in hoofdstuk 1, de eerste verse, zouden wij gemeenschap met elkander hebben, en die gemeenschap zou ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, en onze blijdschap zou vervuld worden en onze gewetens zouden gereinigd worden van zonde door het bloed van Christus, want zo staat het er allemaal. In vers 1 tot en met 7. En hier in hoofdstuk 2, het tweede gedeelte van hoofdstuk 2, om zo te zeggen, gaat het echt niet over wat anders, maar nog steeds over precies hetzelfde. Daarom schreef de apostel in vers 24, samenvattend, hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt. En dat slaat uiteraard terug gewoon op 1 vers 1, namelijk het woord des levens dat geopenbaard is geworden. Indien gij lieden dan van hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. En andersom, indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dus zou onze gemeenschap zijn met elkander en met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Want zo stond het in de eerste verse uiteraard van dit hoofdstuk. Dat is het echte thema. Daarna lees ik alsnog vers 1 en daar staat dan, kinderkens, het is de laatste uren. Toen zei iemand, ja dat klopt, want er staat hier iets over de antichrist en die zou inderdaad in de eindtijd verschijnen, want dat hebben we allemaal alles gelezen, in het zoeklicht vermoedelijk, of zo. Nee, het is geen spot, maar ja, mag het toch wel om lachen of niet? He? Dus we hebben gehoord dat in de eindtijd de antichrist zou komen en dat is ook zo, maar er moeten twee dingen bijgezegd worden. Het ene is, die laatste uren, die eindtijd of zo, die duurt al bijna 2000 jaar. Want dat is de Bijbelse betekenis van de termen. En dat propageer ik, hè. Dat wij niet eigen termen maken of Bijbelse termen gebruiken in een onbijbelse betekenis. Dat leidt uitsluitend tot verwarring en dikwijls heel hardnekkige. En dus zeg ik, de laatste uren, de laatste dagen, deze laatste dagen, of hoe het maar noemen, hoe het maar heten mag, die duren al 2000 jaar. En deze uitspraak van Johannes is ook een uitspraak over zijn eigen tijd, want dat zegt hij er ook bij. De antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen, dan wel weten, dat het de laatste uren is. En Johannes was niet in de war, hoewel sommigen dat denken. Sommigen denken ook, Johannes wist nog niet beter. Dat is ook onzin, dit is geïnspireerd woord van God. En als het niet zo is, en als Johannes nog niet beter wist, welke garantie hebben wij dan dat überhaupt een Bijbelschrijver ooit wist waar hij het over had? Dan kun je net zo goed meteen heel de Bijbel aan de kant leggen, want dan is er geen grens meer te trekken. Dus dit is geïnspireerd woord van God. De eindtijd is gewoon het tweede deel van de heilsgeschiedenis. De eerste 4000 jaar is de oude tijd, zal ik maar zeggen, de eerste tijd. En de tweede 3000 jaar of de laatste 3000 jaar, dat is de eindtijd. De eindtijd is begonnen gewoon bij de komst van de Messias. En daarna, in een klein voetnootje, en de eindtijd zelf wordt onderverdeeld in deze laatste tijden en de laatste tijden in het algemeen. Want deze laatste tijden zijn in het bijzonder de tijden tot aan de wederkomst van Christus. Want dat geeft de volgende markering. Dat is heel gemakkelijk. Zo heb je vanzelf al 3 bedelingen van de 7, dus het giet lekker op. Oude Testament en dan van de eerste komst van Christus tot de wederkomst van Christus en van de wederkomst van Christus tot de jongste dag. Dan heb je er sowieso al 3. En aangezien de Oude Testamentische tijd dan toch hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door de wet, betekent het dat er voordat de wet kwam moet je er minstens nog 1 gehad hebben. Dan heb je er al 4 en schiet aardig op zo, hè? Dus of je nou wat van bedelingen leer moet hebben of niet, je wordt toch gedwongen om het onderscheid te maken, ook zonder dat je de uitdrukkingen gebruikt. Maar dat even terzijde. Maar die laatste uren, de eindtijd, de laatste dagen, of hoe het maar heten mag, zijn nu eenmaal begonnen bij de eerste komst van Christus. Het was trouwens ook de gelegenheid waarbij het beloofde koninkrijk inderdaad werd opgericht. Weliswaar nog niet geopenbaard, maar het werd opgericht. En dus is het nou nog maar een kwestie van tijd totdat het andere koninkrijk definitief verdwenen zal zijn. En daarom heet het eindtijd. Nou goed, wij hebben inderdaad gehoord dat de antichrist komt. Want dat zegt hij, hè? Het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Je vraagt je af hoe zij het al geweten hebben, want toen was er nog geen zoeklicht. Dat is pas van sinds 1919 of zo. Nou goed, laten we even. Ja, toch? Hoe hebben zij dat dan gehoord? En dat is interessant probleem. Om de eenvoudige reden dat dit precies de allereerste keer is dat de term in de Bijbel gebruikt wordt. En bijna de laatste ook. Want die wordt hier 2 keer gebruikt. Daarna nog in vers 22. Dan heb je hem hier 3 keer. Daarna nog in hoofdstuk 4 vers 3. Waar meer specifiek gesproken wordt over de geest van de antichrist. Dan heb je hem 4 keer. En dan sla je nog een bladzijde om. En dan kom je in de tweede Johannesbrief, vers 7. En dat is de laatste keer. En vaker komt de term antichrist in de Bijbel niet voor. Hetgeen dus automatisch betekent dat de figuur in kwestie elders, en in het bijzonder dus al in oud-testamentische geschriften eigenlijk, zou moeten zijn aangekondigd, maar dan onder een andere term. En het is ook zo, het is zelfs onder andere termen. Maar daar bestaat dikwijls de verwarring over. Want u weet het, hè, als je mensen in het algemeen en gelovigen in bijzonder schrik wil aanjagen, dan noem je de term antichrist. Dan schrikt iedereen meteen. En als het niet voldoende is, dan roep je ook nog een keer Armageddon. En voor de Rooms-Katholieken, apocalyps. Maar goed, dan heb je het ongeveer wel gehad. Dan schrikt iedereen. Waarom? Omdat men niet weet waar het over gaat. Eigenlijk. En daar komt het op neer. Want die antichrist, die komen wij wel tegen in het Oude Testament, maar niet uitvoerig. En in het Nieuwe Testament komen we hem wel uitvoeriger tegen, maar men zal hem daar goed onderscheiden. Daar is overigens niks moeilijks aan, want als Johannes dit schrijft, zegt hij, dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. In vers 26, dat zijn dus die antichristen, waaruit volgt, antichristen zijn verleiders. Hoe dat komt, weet ik niet, maar als ik de commentaren lees, zal ik maar zeggen, want zo noem ik dat maar populair. De commentaren lezen of horen over van dit schriftgedeelte. En het gaat over de vraag, wie is die antichrist? En zegt men, nou, hij is degene die de levende drie-eenheid loochent. Omdat er staat, hij loochent de vader en de zoon in vers 22. Maar het is niet de voor de hand liggende conclusie. Helemaal niet zelfs. Het is een veel voor de hand liggender conclusie. Namelijk, hij is verleider, de antichrist. En daarbij wordt gezegd, ja, er komt er één, dat is een heel bijzondere. Maar als je denkt dat dat de enige is en dat het nog in de toekomst ligt, heb je het mis. Zij zijn er sinds dat de Christus verschenen is. Sinds de eindtijd is aangebroken. Sinds dat er een Christus is, zijn er ook antichristen. Of antichristussen, want zo zou je het dan eigenlijk moeten vertalen, maar dat maakt nog verder niks uit. We weten toch wel wat het woord betekent. Maar de vraag is, wat zijn dat voor lui en wat doen zij? Nou, in elk geval, zij zijn verleiders. En wat zij doen, verleiden, dat is in ieder geval wat hier staat. Dus daarna even omsla weer naar hoofdstuk, of naar de tweede Johannesbrief. Daar staat in vers 7... Want er zijn vele verleiders, zie je wel, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Dat was de eerste brief. En hier in de tweede brief. Er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider, namelijk de antichrist. Want hij kan er maar één zijn natuurlijk. Hè? En dus is het één begrip. Verleider, namelijk de antichrist. Hij is dus verleider. En moeilijker is het ook eigenlijk niet. Als ik daarnaast nog schriftgedeelten zou moeten noemen, ben ik toch geneigd in de eerste plaats te noemen Matteüs 24. In de redevoering van de Heer Jezus. Over de laatste dingen heet dat. Bijgenaamd de Tweede Bergreden. Matteüs 24, waar de discipelen in vers 3 of zo aan de Heer vragen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw aanwezigheid, parousia, uw toekomst. En van de voleinding der eeuw, aion, niet van de wereld als zodanig en niet de kosmos. En het antwoord wat de Heer geeft is meteen, vers 4, zie toe dat u niemand verleidde. Dat wil zeggen, hij geeft niet meteen een direct antwoord. Wat zal het teken zijn? Hij waarschuwt meteen, zie toe dat u niemand verleidde. Als u toch wil lezen als een direct antwoord op de vraag, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw enzovoorts, dan is het antwoord dus, er komen vele verleiders. Dat is een teken. Maar het schiet niet echt op, want later staat er en nog eens het einde niet. En het is nog maar het begin van de smarten. Dus de Heer geeft een uitgebreid antwoord. Maar in het algemeen, verleiders, daar wordt men voor gewaarschuwd. Vele malen in dit schriftgedeelte. Ik heb nou de tijd niet om op het hoofdstuk uitgebreid in te gaan. Maar hij waarschuwt vele malen. Namelijk eerst in vers 4, daar begint hij mee. Zie toe dat u niemand verleidde, want velen, daar komt hij hoor. Zo zijn ook nu vele verleiders geworden. Want velen zullen komen onder mijn naam. In ieder geval met het noemen van zijn naam in elk geval. Zeggende, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Nou, daar heb je de hele commentaar op de term antichrist. Want antichrist, als je van niks weet en als er geen context is, je hebt alleen maar het woord en je moet het vertalen, je moet er een toelichting op geven. Dat is niet de beste methode, maar als het zo moet, dan betekent antichrist Christus in plaats van de Christus. Want anti betekent dan in de eerste plaats, als er verder geen context is, betekent het in plaats van. En dus antichrist is in eerste instantie, en tenzij anders vermeld, iemand die zich voor de Christus uitgeeft, maar het niet is. Letterlijk. Nou, als je het helemaal letterlijk neemt, ik ken er een die zich voor de... Nou, ik ken hem niet van nabij, gelukkig. Maar, heeft hij ook geen belang bij, mag ik aannemen. Maar die zich uitgeeft voor de Christus... En hij is het niet, want wij weten, zoals Johannes ook zegt, de Christus, dat is Jezus. We hebben het al twee keer gelezen inmiddels, in de eerste en de tweede Johannesbrief. Nee, de eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Terwijl we er een kennen die zich nu uitgeeft voor de Christus, maar tegelijkertijd zegt dat hij niet Jezus is. Dat is weer een andere. Enzovoorts. Dus dat zit helemaal mis. Maar dat is heel letterlijk. En ik denk ook dat Maitreya inderdaad letterlijk de antichrist, de Bijbelse antichrist, zal blijken te zijn. Maar dat heb ik u bij een andere gelegenheid uitgebreid verteld. Dus daar gaat het me nu niet om. Maar er zullen velen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Het is dus iemand die zich voor Christus uitgeeft, of althans zich zo gedraagt. Want hij hoeft nog niet noodzakelijk die term te gebruiken. Maar hij zal velen, of ze zullen velen verleiden. Velen staat hier. Daarna lezen we hetzelfde nog een keer in vers 11. Dan zijn we een paar even verder vermoedelijk in de uiteenzetting. Maar dat maakt dan verder niet uit. Maar daar staat in vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En daarna hebben we het nog een keer. In vers 23, daar zijn we het nog verder in de tijd vermoedelijk, maar in ieder geval zijn we daar terecht in de dagen van de 70ste week van Daniël, dus dat is binnenkort in dit theater, denk ik altijd, maar of in dat theater vooruit dan, eerste maand. Maar vers 23, als dan, in die tijd, als dan zo iemand tot u zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en, in de zin van namelijk uiteraard, valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik, de Christus, ik. Heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet hij ze in de woestijn, gaat niet uit. Of ziet hij ze in de binnenkameren, gelooft het niet, enzovoorts. Het lijkt me duidelijk genoeg. Zij worden genoemd verleiders. Ze zouden ook velen verleiden, ze zouden ook tekenen doen, eventueel. Maar ze zouden velen verleiden. Ze worden dus verleiders genoemd, ze worden valse Christussen genoemd. In vers 24. En ze worden genoemd valse profeten. Want, je kunt wel spreken over de antichrist, maar als je wil weten wat het dan voor een figuur is, zou je eerst moeten weten, dat is een domme stelling van mij natuurlijk, maar niettemin correct, je zou dan eerst moeten weten wie de Christus is. Anders heb je ook geen idee wie de valse is, toch? Nou goed, wie de Christus is, dat probeer ik al enige tijd u onder de aandacht te brengen. Dat zal ik nog wel een poosje blijven doen, voor de goede orde. Wie de Christus is, wel de profeet. Ja hoor, dus als de antichrist de valse profeet is, de profeet in plaats van de profeet eventueel dus, wie is dan de profeet? U weet wel, zijt gij de profeet? De Samaritaanse vrouw had er geen moeite mee. Die zegt, de profeet die in heel de waarheid zou leiden, kortom, die alles zou verkondigen, kortom, die ons zou openbaren de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is de Messias. Maar goed, dat was Johannes 4, dus laat maar bezitten. Hè? Maar als we spreken over de Christus, natuurlijk, het betekent, hij is de gezalfde. En we zeggen gezalfd tot koning en tot priester. Maar in dit geval net zo goed tot profeet, want het tegenwoordige werk van Christus is inderdaad het werk van profeet. Het hangt rechtstreeks samen met zijn functie als priester, overigens. Maar het is nog iets fundamenteler. Christus namelijk is degene, ik hoop dat ik dat nu dan met een paar woorden mag zeggen. Christus is degene die tot ons spreekt. U weet wel, die zoon die door de valse Christus en door de valse Christussen ontkend wordt in zijn relatie tot de Vader, want zo staat het in 1 Johannes 2. Christus namelijk is de zoon en God heeft in deze laatste dagen, daar heb je dus de laatste uren, de eindtijd, of hoe het maar heet, dat mag weer, uit Hebreeën 1, vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. En die zoon is degene die dus tot ons spreekt. En daarom, Hebreeën 12, einde van diezelfde brief, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is en toezien dat wij degene die spreekt niet verwerpen. Want het is de Heer zelf. En daarna zeg ik dan maar weer eens, hij is degene die zijn gemeente bouwt, zeggen wij. Jawel, als bouwer en als zoon dus, want dat is de bouwer. Maar de schrift zegt, hij is de gemeente die zijn gemeente heiligt en reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. En dus is hij de profeet. Hij is degene die het woord Gods rechtstreeks aan ons doorgeeft. En ik zeg rechtstreeks, omdat wij denken, het gaat rechtstreeks door de Bijbel. Maar ik moet u zeggen, er is een kortere route. Dat is rechtstreeks het werk van de Heer aan ons en in ons. Dat hij gebruik maakt van de schriften en van personeel bovendien, dat is een duidelijke zaak, dat wordt ook in de Bijbel uitgebreid gezegd. Maar het blijft de Heer die tot ons spreekt, die zijn woord aan ons bedient. Of moet ik de goede herder weer noemen? Die, weet u nog, hij was door de deur gegaan, sindsdien is hij de goede herder en zijn schapen volgen hem, want zij kennen zijn stem en luisteren naar zijn woord. En dan zeg ik meestal, de herder is de priester, maar nu zeg ik voor de gelegenheid, de herder is de profeet. En de overeenkomst tussen priester en profeet, die kent u ook, hè? Ze worden allebei geacht het woord Gods te bedienen aan het volk, of wat het me wezen mag. En op onderscheid gaat het me nu vanavond niet. Maar waar dus de Messias zelf, Christus zelf, degene is die ons het woord bedient. En dat is de reden waarom wij hem ook officieel kennen als het woord. Wij zeggen altijd maar heel gemakkelijk, hij is het woord. Toch? Maar dat betekent, hij is de profeet bij uitstek. Hij spreekt tot ons, enzovoorts. Maar waar hij rechtstreeks het woord aan ons bedient, op wat verwijzen ook, door zijn personeel, door de schriften, door de werking van de geest, niet in de laatste plaats, want zo wordt het in de Bijbel geformuleerd. Waar dat zo is, zal het duidelijk zijn dat de antichrist degene is die ons ook met woord bedient, alleen niet het woord Gods, maar zijn eigen woord. En dat betekent dus dat de antichrist inderdaad de valse profeet is. En als dus in Openbaring 19, als ik me nou goed herinner, als in Openbaring 19 gesproken wordt over het beest en de valse profeet, dan is dat niet de antichrist en de valse profeet, maar het is het beest en de valse profeet, namelijk de antichrist. Ik wil er geen punt van maken nu, omdat het niet echt het onderwerp is, ook niet van hier van 1 Johannes 2. Maar het punt blijft dat wij twee figuren hebben te onderscheiden in de dagen van de wederkomst van Christus. Twee figuren die nou samenwerken overigens, die we uitgebeeld vinden in de twee beesten van Openbaring 13. Waarbij het eerste beest uit Openbaring 13 de politieke machthebber is van de wereld van die dagen. Degene die wij kennen uit Daniël bijvoorbeeld als de grote hoorn, ongeacht of dat nou, of kleine hoorn eerst, maar daarna grote hoorn, ongeacht of dat nou Daniël 7 of Daniël 8 is, want het is in de praktijk volstrekt dezelfde. Dat is een politieke machthebber. En het tweede beest uit Openbaring 13, dat is de valse profeet, zoals hij later genoemd wordt in hetzelfde Bijbelboek. Maar het is degene die in de Johannesbrieven heet, de antichrist. En we zouden dus van elkaar onderscheiden. De antichrist is niet de machthebber van de wereld in de dagen van de wederkomst van Christus. Die heet niet zo. In de Bijbel niet. Anderen noemen hem soms zo. Maar ik zeg, dat is alleen maar verwarrend. Maar in de Bijbel is de antichrist die andere figuur. Niet de politieke machthebber, maar de grote wereldleraar. Degene die spreekt als de draak. Openbaring 13. Tweede beest. Hij sprak als, hij zag eruit als het lam, dat twee hoornen des lams gelijk, maar in openbaring is het lam Christus. En als deze op het lam lijkt, dan betekent het dus dat hij antichrist is. Hij lijkt erop, maar is het niet. En als hij spreekt inderdaad, dat doet Christus ook, maar deze spreekt als de draak. En dus als de slang in de hof, en dus is het gewoon de duivel. Daar komt het op neer, nadat de figuur op aarde geworpen is. Maar goed, daar gaat het nou verder dus niet over. Maar dat is de leraar, de profeet, de verleider bij uitstek. Die probeert kennelijk de wereld achter zich te krijgen. Je vindt hem trouwens ook uitgebreid genoemd in 2 Thessalonicense 2. Dat zijn de meest uitgebreide schriftgedeelten over de persoon in kwestie. Daniel 7 heet hij gewoon de mond. U weet wat, de hoorn werd een mond gegeven. Maar die mond is een andere. Is die andere man. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar het punt is dat deze verleider probeert de mensheid te leiden. De macht over de mensheid over te nemen. En hij streeft ernaar ze, dat die mensheid zich onderwerpt aan het eerste beest uit openbaring. Aan die politieke machthebber. Maar degene die dat regelt als leraar is uiteindelijk de werkelijke machthebber natuurlijk. En daar gaat het om. Maar het is gewoon de duivel zelf. Dat kan dan ook moeilijk anders, overigens. Maar goed, daar hebben we het wellicht ooit nog eens een andere keer weer over. Maar het punt is dat antichristen, of dat waar de antichrist zich kenmerkt doordat hij de mensen verleidt, namelijk probeert achter zich te krijgen, daar zijn antichristen dus eveneens figuren die proberen mensen achter zich te krijgen. En ik heb een heel aardige paralleltekst voor u. Die kwam ik een paar dagen geleden uitgebreid tegen, zuster. Ja, dat weet u, dus ik zeg het er maar bij. Dat is die uit Handelingen 20. Waar de apostel Paulus afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze. Dat wil zeggen van Efeze, want het is in Mileten. Maar laat me zitten. Hij neemt afscheid van de oudsten in uit Efeze. En hij waarschuwt hen en zegt in vers 28: hebt acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dat is leuk. De oudsten zijn dus opzieners, bisschoppen. Opzieners. Ja, dat is het woord, hè. De oudsten zijn dus opzieners en herders, want ze wijden de kudde. Zie je meteen weer in één keer. Drie begrippen, drie verschillende woorden bij elkaar in dezelfde betekenis. En dan staat er, om de gemeente Gods te wijden. Dat wil zeggen aangesteld door de Heilige Geest en niet door de gemeente Gods. Maar wel om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft. God namelijk, door zijn eigen bloed. Een pracht van een uitdrukking, maar helaas ga ik nu niet op in. En dan vers 29... Ze worden opgeroepen dus tot trouw aan degene die hen gesteld heeft. En hun zorg voor de gemeente. Vers 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Want het beeld van de kudde wordt in de Bijbel meestal nogal uitgebreid toegepast. Wolven die de schapen belagen, om zo te zeggen. Zware wolven, die zullen tot u inkomen. Die zullen de kudde niet sparen. Wie zijn die wolven? Wel, net als de vossen in de Bijbel. Ze lijken trouwens op elkaar. Net als de vossen in de Bijbel. Een beeld van valse profeten in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament valse leraars. Bekende term. Ze zullen de kudde niet sparen. Vers 30 verklaart wie zij zijn. Want vers 29 is beeldspraak. Maar de beeldspraak wordt in vers 30 uitgelegd. Namelijk, en er staat dan en, maar in de betekenis van namelijk, uit uzelven, van tussen de oudsten, van tussen degenen die geacht worden de kudde te wijden, dan wel te leiden, uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende, want dat is wat de oudsten, opzieners, herders in de eerste plaats zouden doen, het woord Gods bedienen, zeg ik altijd maar. Maar deze lui spreken ook, maar spreken kromme dingen. Verkeerde dingen wil zeggen dat ze krom zijn. Hè? Er zit er een keer in, zo heet dat. Kromme dingen. Ze zullen spreken verkeerde dingen. Waarom doen ze dat? Omdat ze niet beter weten? Dat denken wij altijd maar. Omdat we aardige mensen zijn, denken we dat. Ja, en ik hou het ook maar liever zo. Maar de Bijbel zelf doet daar heel andere uitspraken over. Onvermijdelijk. De Bijbel zegt, zij doen dat om de discipelen af te trekken achter zich. Zodat die schapen, de gelovigen, niet meer navolgers van Christus zouden zijn, maar navolgers van hun voorganger, die zelf geen navolger is van Christus. Heb je dat nog? Zo staat het hier. Uit uzelven zullen mannen opstaan. Gek, hè? Geen vrouwen. Hoe zou dat nou komen? Maar laat me zitten. Ja. Uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen. Discipelen betekent letterlijk volgelingen. En dan krijgt de term in dit schriftverband ineens weer betekenis. Dat zijn schapen namelijk. Ze volgen hun herder. Maar de bedoeling van deze mannen is dat deze gelovigen weliswaar zouden volgen, maar niet de Heer Jezus, maar hem. Om de discipelen af te trekken achter zich. Als u het uitgebreide wil lezen, leest u Efeze 4. Daar staat dat het gebeurt door arglistigheid der mensen om listiglijk tot dwaling te brengen, want de slang was listiger dan... Oh nee, dat staat er niet bij. Hij lispelde ook, heb ik wel eens begrepen. Want ik heb de film gezien. Maar goed. Maar was listiger dan een gedierte dus wel. Om uit arglistigheid der mensen om listiglijk tot dwaling te brengen. Waaruit dus volgt dat deze figuren inderdaad voortkomen uit de gelovigen zelf. U begrijpt toch zelf dat wij niet zo gemakkelijk worden misleid. Wij als gelovigen, wij worden niet gemakkelijk misleid door echt ongelovigen. Dan komt het niet uit de Bijbel en weten we meteen dat niet goed kan wezen. Als dat de wereld komt, ja, dan moet het de leugen zijn, zegt Johannes. Maar als het ons verteld wordt door mensen waarvan wij niet twijfelen dat zij kinderen God zijn, ja, dan wordt het iets ingewikkelder. Want bovendien worden wij geacht met hen de eenheid te bewaren. Wij worden geacht om die eenheid te bewaren. Zij vermoedelijk niet, lijkt het. Maar daar ontstaan dus de problemen. Maar niettemin staat het zwart op wit vele malen, niet alleen hier in de schrift. En let dan op hoe het hier staat. Uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Zodat de discipelen, de volgelingen, de gelovigen dus, niet Christus volgen, maar deze mannen. Maar dat betekent dat deze mannen dus de plaats van Christus innemen. Zichzelf proberen te stellen aan het hoofd van de, dan wel een, gemeente, enzovoorts. En zij spreken tot de veronderstelde gelovigen, zal ik maar zeggen, in plaats van dat de Heer dat doet. Ze spreken hun eigen boodschap in plaats van het woord Gods, enzovoorts. Ik kan het ook niet helpen dat het zo zwart-wit in de Bijbel staat. Zo is het namelijk, altijd zwart-wit. En naast dat vers lees ik nu alsnog in Johannes 2, vers 19, waar staat, zij zijn uit ons uitgegaan. Uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen. En dan weer in Johannes 2, vers 19. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Begrijp je me goed? Eerst staat er, zij zijn uit ons uitgegaan. Daarna relativeert de apostel dat en zegt, nou ja, ze waren natuurlijk niet echt uit ons. En dat is niet een tegenspraak, het is maar welke normen gehanteerd worden. Ze zijn uit ons uitgegaan, wordt verklaard in Handelingen 20. Uit uzelven zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen. Dat is duidelijk. Maar daarna zegt de apostel in hoofdstuk in 1 Johannes 2, vers 19. Nou ja, ze kwamen uit ons midden voort, maar ze hoorden ook niet bij ons. Gek is dat dit schriftgedeelte gebruikt wordt gewoonlijk om... Ik heb het eigenlijk nooit anders gezien. Om uit te zoeken wie die antichrist nou zou zijn. Wat voor een figuur dat is. En als hier dan staat, zij zijn uit ons uitgegaan. Dan leest men het alsof er staat, hij zal uit ons uitgaan. Die ene namelijk. Alsof het niet over die vele antichristen gaat, maar over de ene. En als men dan zegt, nou dan komt hij voort uit de kring van gelovigen. Dan vindt men dat zo onwaarschijnlijk dat men dan zegt, nou nee, Johannes zal wel bedoelen uit de kring van de joden. En het vers wordt dus gebruikt om te onderbouwen dat die antichrist één Jood zou zijn. Maar ik heb al eerder gezegd, de hele probleemstelling is niet aan de orde. De antichrist is niet een Jood en ook niet een heiden. Hij is namelijk überhaupt geen afstammeling van Adam. Het is gewoon de duivel. Op aarde geworpen en dus gebonden aan een menselijke en een vleeselijk lichaam. Vandaar dat er ook in Openbaring 13 staat, een beest uit de aarde. Hij kwam uit de hemel, maar had een lichaam uit de aarde. Toen hij op aarde geworpen werd. Dat kan ook nooit anders. Ik heb daar vroeger ook, toen ik dat niet zag, heb ik daar ook altijd problemen mee gekregen. Mee gehad, voor mezelf in elk geval. Want als Satan nu rondgaat als een briesende leeuw, hier op aarde, zoekende wie hij zal verslinden, wat maakt het dan verschil als hij uit de hemel geworpen wordt? Nou, het verschil is, hij is nu nog een hemels wezen, maar dan niet meer. En dan verschijnt hij dus inderdaad op aarde in menselijke, of in, althans zo ziet het eruit, menselijke gedaante. Hij lijkt op een mens, maar in werkelijkheid, hij stamt er niet vanaf. Nou goed, andere keer hebben we het er weer uitgebreider over. Vind ik nu weer niet nodig. Dus het gaat tot het schriftgedeelte. Als Johannes zegt hij is uit ons uitgegaan, dan blijft dus de vraag over, gewoonlijk, de traditionele vragen. Nou goed, hij was dus niet uit de Joden, daar gaan we dan maar even vanuit. Hoewel misschien toch, want we vinden wat verwijzingen, verwijsteksten hieronder, naar de persoon van Judas, die bij de discipelen hoorde. En daar worden ook dit soort uitspraken van gedaan. Hij hoorde, was wel bij ons, maar hij is van ons uitgegaan en was uit ons niet. Dat was Judas, hè? Die de Heer Jezus verriet, behoorde bij de 12 discipelen oorspronkelijk. Maar bij nader inzien hoorde hij er eigenlijk toch weer niet bij. Daar past men het op toe. Dat kan heel goed, want valse leer bestaat in de praktijk in de eerste plaats uit prediking van wet. Volgens de Bijbel, sorry. Dat kan niet van mij, dat staat in de Bijbel. In bijna alle brieven komt het voor. Dus dan toch misschien iets Joods, wellicht. Maar daarna, hij is uit ons uitgegaan en ze waren uit ons niet. Gaat het dan om gelovigen? Zo ja, waarom zegt Johannes dan, maar ze waren uit ons niet? Gaat het dan om gelovigen die alsnog weer verloren gaan? En daar heb je dus weer meteen een populaire tekst voor de leer van de afval der heiligen, hè? Je kunt wel behouden zijn, maar je kan het nog kwijtraken. Want hier staat het, ze waren uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Ging toch fout. En ook daar gaat het niet over. Johannes zegt namelijk wie zij zijn. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Wie zijn ons? En de optie is niet Joden, gelovigen of ongelovigen. Het zijn namelijk primair in het algemeen gesproken wedergeboren mensen. Precies zoals Handelingen 20 het ook zegt. Uit uw midden zullen mannen opstaan enzovoorts. Maar ze prediken een verkeerde leer. Maar het punt is dat die ons, dat is niet zozeer, in beide gevallen van vers 19, dat is niet zozeer gelovigen. Waar het werkelijk om gaat, is om het centrale thema van heel deze brief. Waar het om gaat namelijk is, ons zijn degenen die de waarheid zoeken en bereid zijn zich aan de waarheid te onderwerpen. En zij, wie die anderen dan ook maar mogen zijn, doen dat niet. Wij zijn geneigd alleen het onderscheid te maken, in dit verband tenminste blijkbaar, tussen gelovigen en ongelovigen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat om het verschil tussen degenen die echt de waarheid zoeken en daar trouw aan willen blijven, zijn en blijven, en alle anderen. En bij alle anderen vind je zowel wedergeboren mensen als niet wedergeboren mensen. Ik zal het maar eens een keer sterk zeggen dan, in de praktijk, dat is mijn mening, want ik haal het niet uit de Bijbel, nu in ieder geval niet. Dus dat is mijn mening, in de praktijk lijkt het mij zo te zijn dat het verschil tussen gelovigen en ongelovigen minder is, kleiner is, dan het verschil tussen gelovigen in het algemeen en die gelovigen die echt blijven bij hetgeen zij van den beginnen gehoord hebben. Zomaar willekeurige wedergeboren mensen, gelovigen, heeft helemaal geen problemen met de wereld als zodanig. Kan er goed mee praten, kan er goed mee samenwerken in alle opzichten. Om maar te zwijgen van de politiek, want we hebben de verkiezingen nou alweer gehad, hè? Toch? Dat is niet zo'n probleem. Maar problematisch wordt het, en dat is de ervaring van velen van ons, denk ik. Problematisch wordt het contact te hebben. Dat er contacten zijn tussen gelovigen die echt de waarheid zoeken. En degene die dat domweg, die daar geen belang bij hebben of die dat niet zien zitten. Dat maakte in werkelijkheid de grote scheiding uit. En dat is ook de achtergrond van wat in de Bijbel scheuringen worden genoemd. In de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 11 enzovoorts. Dat is het belangrijke verschil. Die twee kunnen helemaal niet samengaan. Omdat het elkaar echt niet verdraagt. Wij als kinderen gods worden geacht, wij worden geacht de waarheid te hebben gevonden. Maar we worden ook geacht de waarheid te bewaren, daarbij te blijven en die ook verder te zoeken. De waarheid te leren verstaan enzovoorts. En om daarmee vrij te worden en van die vrijheid gebruik te maken, de Heer te dienen. Dat is zo ongeveer het idee. En wij verdragen sowieso niet, en andersom ook niet trouwens, maar wij verdragen sowieso niet kinderen gods die helemaal geen belangstelling hebben bij de Bijbel. Die zeggen, ja, ik weet dat ik een kind van God ben, ik ben behaald, ik ben eenmaal op de knieën gegaan en zover is, dan ga ik naar de hemel. Nou, wat moet je met die mensen bepraten? Wat voor gemeenschap is er? In de praktijk, niks. In theorie kun je van alles noemen, maar daar hebben we het niet over. De Bijbel is geen theoretisch boek. Nee, ja, je vindt de theorieën genoeg in, maar altijd meteen in de praktische uitwerking daarvan. Hè? En dat is waar het om gaat. Je kan het ook makkelijk zeggen, want het staat natuurlijk een paar versen verder. Want daar staat in vers 24, hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. En nog een keer, indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dus in leven in gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus uit hoofdstuk 1 vers 3. En daar krijgt de, dan wel een antichrist, geen poot. Want ik spreek nooit met respect over antichristen, ook niet over antichristen, dan dus. Hè. Je krijgt bij ons dan geen poot aan de grond, want wij zijn navolgers van Christus. En mensen, onze nog zulke aardige broeders, kunnen ons nog meer vertellen. He? Maar daar hebben we geen belang bij. Bij wat die ons vertellen. En wat ik u vertel, heb je ook geen belang bij, hoor. Echt niet. Wat het woord God zegt, daar hebben wij belang bij, u en ik. En dus die ons, dat is de categorie die blijft bij hetgeen men van den beginne gehoord heeft. En die dus blijft in gemeenschap, ook in de praktijk, met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En daarin vinden we onze blijdschap, dan wordt onze blijdschap vervuld. Daar worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Want soms stond er nog in 1 vers 7, daar wandelen wij in het licht en daar hebben wij een voorspraak bij de Vader en hoe het verder allemaal maar heten mag. Maar de antichrist, zowel als antichristen, hebben er belang bij dat wij geen voorspraak hebben bij de Vader. Dat zullen zij wel zijn. Die hebben geen belang bij een overste herder. Zij zijn de herder. Heb je dat nog? Geen overste leidsman. Zij zijn de leidsman. En als het in het klein gebeurt, spreken wij meestal van een secte. En als het in het groot gebeurt, spreken wij gewoon over het christendom in het algemeen. Ja, laat me zitten. Ja, zulke dingen hoor ik niet te zeggen natuurlijk. Maar in de praktijk gebeurt dat. Hè. Eerst klein is, noem je de leider van zo'n club, noem je een secteleider. En terecht. Hè? En als het heel groot is, noem je hem de paus. Toch of niet? Zie ik dat verkeerd? In Eindhoven zal ik dat niet. Het is een bandje uit Oldenbroek, luisteraars. Ja. Daar kun je dat zeggen. Nou goed, laat me zitten. Maar ik waarschuw u. Goed. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar in werkelijkheid horen ze toch niet echt bij ons. Want indien dat wel zo geweest waren, zij zouden met ons gebleven zijn. En daarna gaat het duidelijk om wat in 1 Korinthe genoemd wordt. Schisma, schismata, dat wil zeggen scheuring, scheidingen. Dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Ze horen er niet echt allemaal bij, is de bedoeling. En dat is ook inderdaad wat in 1 Korinthe 11, vers 19 gezegd wordt. Paulus zegt, dat is nou jammer van die scheuringen, maar anderszins, ze moeten er wel zijn opdat de oprechten openbaar worden. Want de bedoeling is dat degenen die echt de waarheid en daarmee de Heer zoeken, want waarheid is natuurlijk ook gewoon Christus, vooral als Johannes schrijft, hè, dat degenen die de waarheid zoeken, dat die niet zouden belemmerd worden, althans niet al te veel, door diegenen die net doen alsof, maar die er in werkelijkheid niet het minste belang bij hebben. En ik mag het natuurlijk weer niet zeggen, maar ik zeg het maar laconiek. Het ruimt natuurlijk wel op. Nee, zuster, zo denk ik er niet echt over. Dat wil zeggen, in de praktijk niet. In de praktijk is het een heel verdrietige zaak. Maar objectief bezien, ja, ruimt het bij gelegenheid lekker op. Dat denk ik wel. We moeten niet aan denken dat we een zaal met een paar honderd man hebben, terwijl er niet meer mensen belang hebben bij de waarheid dan dat er nu zijn. Dat schiet niet op, daar heb je niks aan, het is goed voor de collecte. Hoewel dat ook nog de vraag is, denk ik wel eens, eerlijk gezegd. Want, maar goed, daar praat ik liever niet over. Maar daar schiet je niks mee op. Dat is alleen maar verwarrend en dat is alleen maar hinderlijk. De apostel Paulus had zo'n hele gemeente in Korinthe en hij heeft op allerlei mogelijke manieren geprobeerd hen waarheid bij te brengen die zij niet beliefden. Maar Paulus zegt, nou ja, ik moet het toch doen, want de Heilige Geest heeft mij tot opziener gesteld. Nee, hij zei, de uitdeling is mij toebetrouwd. Maar dat is natuurlijk precies hetzelfde. Hij zegt dus, of jullie het nou leuk vinden of niet, dan schrijf je dan toch maar deze twee brieven. Maar ik denk dat Paulus achteraf heel blij geweest is dat hij toch niet meer naar Korinthe hoefde van de Heer. Maar wat moest hij er eigenlijk doen? Ze wilden toch niet luisteren. Lees die brieven maar. Nou goed. Dus dit is geschied, net als die scheuringen in 1 Korinthe 11 vers 19, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Ze horen er niet echt bij. Of andersom in 1 Korinthe 11, opdat de oprechten openbaar zouden worden. En de oprechten, bij het woord oprecht zeg ik altijd hetzelfde, het betekent in de praktijk zonder bijbedoelingen. Alleen maar rechte lijn. Oprechte. En dat is heel wat anders dan verkeerde dingen. Die zijn krom, dat weet je. Nou goed, dan ook een wat moeilijk vers. Vers 20. Waar staat, doch gij hebt de zalving van de heilige. Wij zijn geneigd een woord in te vullen, want heilig is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord, dus we willen een zelfstandig naamwoord invullen. En dan vullen wij uiteraard automatisch in, wij hebben de zalving van de Heilige Geest. Toch? Nee. En ik zou het woord toch maar weer weglaten. En als ik er wat zou invullen, in het Nederlands gaat het makkelijk, zou ik gewoon Christus invullen. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Geest is ook niet verkeerd, hoor, overigens. Maar de gedachte is, gij hebt de zalving, maar zalving, dat is het woord voor Christus. Want Christus betekent immers de gezalfde. De term werd dus al gebruikt in de term antichrist. Dat is dus een antigezalfde. En antigezalfden, antichristen. Maar van ons wordt gezegd, gij hebt de zalving. Er zit het woord Christus dus al in. Gij hebt de zalving van de heilige. De heilige, de echte Christus dus. Want dat is waar het over gaat. Daarna zeg ik, als je geest wil invullen, heb ik er niet de minste problemen mee. Want van de geest wordt precies gezegd, hetzelfde gezegd als van Christus. Ze leiden ons namelijk in heel de waarheid. En het punt is, wat hier staat, dat wij veilig zijn zolang wij bij de Heer blijven en ook in de praktijk aan hem deel hebben. Of zolang wij blijven bij hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben met de woorden van vers 24. Want dat tegenwoordige werk van Christus houdt inderdaad in dat hij tot ons spreekt. En als wij daarna luisteren, zijn wij heus doof, dan wel immuun voor het woord, dan wel het gif van enige antichrist. Slangenvenijn, weet u wel. Vandaag gif. Hebben we die nog? Wij zouden dat niet onderschatten. Naar de mens is het heel moeilijk. Ik loop er regelmatig tegenop, want dan krijg ik weer zo'n telefoontje van, ja, het gaat altijd over, waar komt er toch al die verwarring vandaan? U zegt zus en die zegt zo en ik heb een boek, ken u die, van die schrijver en die zegt er weer anders enzovoort. En hoe komt dat dan? Ja, hoe het komt. De bedoeling is natuurlijk, hoe kom ik hieruit? Hoe los ik dit op? Waar vind ik nou de waarheid? Het antwoord is makkelijk, de waarheid vind je alleen in de Bijbel. Maar mensen hebben dan een probleem. U wellicht ook, daarom anders zou ik het niet zeggen. Maar hoe kom je daaruit? Mijn antwoord is, wij zouden vertrouwen op de Heer. En als wij dus uit de chaos niet uitkomen, dan wordt het hoog tijd dat wij, omdat het ons aan wijsheid ontbreekt, dat wij die van God begeren en die zal die wijsheid geven. En dat is niet een dooddoener, dat is het enige wat echt werkt. Want dat is Bijbels. En dat is niet Jacobus, maar, want het, je vindt het overal. Vanaf dat de Heer zei, ik heb u nog veel meer dingen te zeggen. Let op wie het zei, hè? Ik, de Heer Jezus, heb u nog veel meer dingen te zeggen. Maar hij deed het niet. Maar hij deed het wel, later. Maar dat is niet wat hij daar zei. Hij zei, ik heb u nog veel meer dingen te zeggen, maar wanneer? Die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, die andere trooster, die zal u in heel de waarheid leiden. Met andere woorden, wat de Heer Jezus nog te zeggen had, wordt, want zo kun je het formuleren, wordt ons bekendgemaakt door de Heilige Geest. Daarna, u weet, ik ben op de zondagsschool geweest, daar heb ik geleerd dat de Heer Jezus in mijn hartje woont. En dat is uiteraard precies hetzelfde als dat de Geest in mij woont. En of nou de Heer spreekt of de Geest spreekt, maakt niks uit. Of zelfs God zelf, want die is een goed werk in ons begonnen en voleindigt dat. En in alle drie de gevallen gaat het om precies hetzelfde. Namelijk, hij maakt ons zijn woord, zijn waarheid, zijn wijsheid bekend. En daar zouden wij op vertrouwen. Maar daarna zeg ik, want dat is nog niet het eind van de discussie, of van de problemen. Daarna zeg ik, maar veronderstelt wel dat wij bereid zijn te luisteren. En daar de consequenties uit te trekken. Velen hebben al moeite niet met wat iemand zegt, maar ze hebben moeite met wie het zegt. En omdat het geen aardige man is, want over vrouwen praat ik dus niet, hè. Nou, wat, ja. Maar omdat het geen aardige man is, omdat ze hem niet sympathiek vinden, gaan ze ervan uit dat het wel niet de waarheid zal zijn. En zo zit dat in de praktijk. Ik denk wel, er zijn nog zo wat van dat soort zaken. Maar goed, hè. Of daar in dat clubje ongeregeld, dat zal toch niet de waarheid zijn? Dat komt me niet uit, want dan hoor ik daar eigenlijk bij. Dat kan ons niet permitteren. Wat moet de buurt daar wel van zeggen? Hè? Ja, je mag meteen de nazorg niet meer doen voor de evangelische omroep. Maar goed, ik moet er niet te lang over nadenken, er komen te veel rare dingen uit. Nee, het is wel serieus. Maar goed, maar dan heeft het consequenties, praktische consequenties. Nou, die praktische consequenties worden wij geacht te aanvaarden op voorhand, omdat het niet om mensen gaat. Omdat het gaat om het woord Gods. En als wij bereid zijn daarnaar te luisteren, dan zullen wij het ook horen. Omdat het niet mensenwerk is, omdat Bijbelstudie niet afhankelijk is van onze intelligentie. Want eigenlijk moet ik dan zeggen, waar het daar ontbreekt, geeft de Heer. Ja, sorry. Zeg ik liever niet. Maar daarvoor geeft deze personeel, maar in ieder geval hulpmiddelen, of wat het maar wezen mag, of personeel, hulpjes, hè, hulpmiddelen of hulpjes, of zoiets. Maar het is niet een kwestie van intelligentie, het is een kwestie van geloof. En dus van onderwerping, en dus van trouw. Dat is wat het is. God geeft, wat het ook is, hij geeft naar de mate des geloofs. Aan ieder. En dus we hebben ook geen... Want sommigen bellen natuurlijk ook met die opmerking van... Ja, hoe weet ik nou wie de waarheid spreekt? Het is eigenlijk het excuus. Voor sommigen is het excuus om het dan maar te laten liggen. Niet te hoeven aanvaarden, zich er niet in hoeven te verdiepen. Want als die geleerde heren er niet uitkomen... Want u weet, hè, de boeken van diegenen die zelf niet begrijpen waarover ze schrijven... die zijn het meest geleerd. Dat begrijpt u toch, hè? Of moet ik dat uitleggen? Nee? Goed. Nou ja, als die geleerde heren het niet begrijpen... dan, ja, dan begrijp ik het ook niet. Dus dan laat het dan maar liggen. Dat heeft men excuus om er zich niet in te verdiepen. En waar de Bijbel toch altijd maar verdeeldheid brengt... en ruzie en verhitte hoofden en koude harten... want ik ken de uitdrukkingen wel, hoor. Hè? Zo heet het allemaal, zuster. Ja, legendarisch allemaal. Hè? Daar houden we ons met de Bijbel dan maar niet bezig. Maar dat excuus, al die excuses gaan niet op. De Heer heeft het aan kinderkens geopenbaard, staat er bij gelegenheid. En waarom aan kinderkens? Omdat die geneigd zijn tot luisteren. En dus zouden wij dat doen. Want het werk van de Heer is dat Hij tot ons spreekt. En dat is wat Johannes hier zegt. Op zijn eigen wijze, zeg ik dan maar weer, dat is altijd Johannes. Hij zegt, gij hebt de zalving van de Heilige. En dus, gij weet alle dingen. Nou ja, gij weet alle dingen betekent natuurlijk toch niet meteen dat men... alles weet in de zin van dat men parate kennis heeft, maar dat is ook niet noodzakelijk de betekenis van weten of kennen. Het gaat er maar om dat wij als gelovigen in principe alle dingen, de wetenschap van alle dingen, tot onze beschikking hebben. Onder het bekende motto, je hoeft niet het uit je hoofd te weten, als je maar weet waar je het vinden kunt. Dan heb je het ook tot je beschikking. Zo is dat hoor. Nou goed, en dat is hier dus ook het geval. Kan trouwens niet anders, want elders lezen wij uitgebreid in de Bijbel dat, dat God leraren geeft, zal ik maar zeggen. En dat hij onderwijs zouden geven, dat betekent dat er geen parate kennis is. Niet iedereen alles weet, paraat enzovoorts. Maar het punt is gewoon dat de Heer zorgt dat als men weten wil, dan kan men te weten komen. Men hoeft slechts naar de Heer te luisteren en men moet willen. Dan is het er. En dan doet de Heer zijn werk. Alleen soms loopt het onderwijs niet volgens de lijnen die wij hebben uitgestippeld. Zo van, wij willen nu eerst dit weten en daarna willen we dat weten. Want de Heer is soms, doet het precies andersom, dikwijls. Dus nee, eerst iets anders. En zo gaat dat soms. Hij heeft de leiding, zo is dat nou eenmaal. Ons in een bepaalde opbouw in. Het is ook wat wij het meest nodig hebben wellicht. Zo werkt het ook echt en dat is wat hij doet. Een actief werk aan in ieder van ons. En daarom hebben we verder geen excuus. Gij hebt de zalving van de Heilige. Wij hebben immers ontvangen de geest die uit God is, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2. Wij zouden van Gods wegen ontvangen de geest der openbaring en der kennis van Hem. Efeze 1. Wij zouden naar de inwendige mens met kracht versterkt worden, opdat wij zouden weten en zouden kennen. Dat is Efeze 3. Wij zouden van God wijsheid begeren en die zal geven en niet verwijten. Dat is Jacobus 1. En dan heb ik nog 1 Korinthe. Dat is een hele mooie. Wat wij hebben is Christus die ons geworden is wijsheid van God. En dus ook Colossense 2 is dat meen ik inmiddels. Christus in wie al de schatten der kennis en der wijsheid verborgen zijn. Die woont in ons. En dus, we hebben die zalving van die Heilige. En wij weten dus alle dingen. Wij zouden het alleen toepassen. En dat is nog een ander punt. Want ik sprak net over het weten der dingen. Ik zei, dan moet je bereid zijn te luisteren naar het woord Gods. En op zijn wijze, en naar zijn studieplan om zo te zeggen, zal hij ons onderwijzen. Maar te denken dat dat bevrediging zou moeten schenken voor ons intellect, om zo te zeggen. Kortom, dat het alleen maar gaat om theoretische dingen. Dat is een misverstand. Wij zouden namelijk, maar dat zeg ik natuurlijk heel vaak, wij zouden... zouden Romeinen 12, wij zouden bijvoorbeeld Romeinen 12, hè, wij zouden beginnen met onze lichamen aan hem ter beschikking te stellen. Daarna pas zouden wij veranderd worden in ons denken. En wie niet bereid is in praktische zin de Heer te dienen, zal ook nooit komen tot enige kennis der waarheid. En dat is negatief gezegd, dus dan zeg ik het nou positiever. Naarmate wij bereid zijn de Heer te dienen, zal hij zich als wijsheid Gods en als de waarheid Gods aan ons bekend maken. Dat is de Bijbelse gedachte. Daarmee wordt helemaal gepasseerd alle intellectuele werk van Bijbelstudie en van theorieën en van schriftvergelijkingen. Want daar gaat het niet echt om. Het zijn middelen, maar de Heer zelf heeft ze niet nodig. Maar wij zouden bereid zijn om ons aan die schriften te onderwerpen, ons enige moeite getroosten enzovoorts. En naar zijn woord luisteren, ongeacht hoe dat tot ons komt en door wie. De apostel zegt dat ook. Hij zegt, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, vers 21, maar omdat gij die weet. Hoezo dan? Wel, we hebben de Heer in ons. We hebben de Heilige Geest in ons. En we hebben de schrift in onze handen. Nou, in ieder geval ter beschikking. Het wordt dus tot gelovigen gezegd bij wie fundamenteel die kennis aanwezig is. Het enige wat zal gebeuren is dat het paraat gemaakt zal worden. En dus ook gepraktiseerd zal worden. Tot parate kennis zal komen. Ja, zuster, ik heb kennissen die zijn helemaal nooit paraat. Maar dat is een heel ander verhaal, hoor. Ja. Nou goed. Daarna staat er, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Als men dus tot de leugen komt of die navolgt, zegt Johannes, dan zat er daarvoor al iets mis. Hebben die nog? Ja, wat het ook maar is. Maar er zat daarvoor al iets mis. Want het is niet de normale volgorde. Uit waarheid komt geen leugen voort. Integendeel. En daarna vers 22. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Messias? Nou, de Maitreya past daar precies in. Die logen dat Jezus is de Messias. Want Jezus is een andere en hij zelf is de Messias. Dat is makkelijk genoeg. Maar dat is theoretisch. En bovendien nog heel grof. Moet ik erbij zeggen. Maar als het subtieler wordt, dan betekent de uitdrukking gewoon dat de Christus is immers de van Gods wegen gezalfde koning, priester. En in dit verband moet ik misschien zeggen profeet. En de leugenaar is degene die logent dat Jezus die profeet is. Dat is een heel scherpe, ik durf daar niet te zeggen, maar hij is heel scherp. Het betekent namelijk dat wanneer men de woorden van de Heer Jezus aan de kant schuift onder het motto die leefde in een andere bedeling en onder het motto maar gemeentelijke waarheid werd toen niet gesproken of geschreven of was dan niet geopenbaard, dan ben je toch dichtbij, ik zeg het voorzichtig. Maar laat ik dan het anders zeggen. Dan loop je toch het grote risico dat je precies in het straatje past van die antichrist. Maar het is wel wat Johannes expliciet zegt. Het is trouwens ook wat Paulus zegt. Want Paulus zegt over de waarheden van onze bedeling, dat ze begonnen zijn verkondigd te worden door de Heer Jezus, daarna bevestigd zijn geworden door degenen die hem gehoord hebben. Dat wil zeggen, wat ook de apostelen of profeten, of hoe ze maar heten, wat dus de apostelen ook gepredikt mogen hebben in de dagen van de handelingen of ver daarna, vindt zijn oorzaak of basis in de uitspraken van de Heer Jezus zelf. En dat wordt ook vele malen bevestigd, omdat het er gewoon bij staat. En men zou dus acht geven, juist in het bijzonder, op de woorden van de Heer Jezus. Want de leugenaar, en een leugenaar in de praktijk ook, zal zich het liefst ontdoen juist van die uitspraken. Nou, noem het dan eens een. Noem eens een heel bekende uitspraak van de Heer Jezus. De Heer zei, Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wie zal de gemeente bouwen? Waarom volgen wij dan cursussen gemeenteopbouw? Wie zal de gemeente bouwen? Wie bepaalt dat eigenlijk dus? Wie doet dat? Wij? De opzieners? Nee, die zijn medearbeiders, medebouwvakkers, zijn betrokken in het werk van de Heer. Maar het is de Heer die het doet. Om maar eens wat te noemen. Nou goed. Die uitspraak van zojuist was natuurlijk een heel mooie. Die andere uitspraak van nog veel meer heb ik u te zeggen. Het zijn woorden van de Heer Jezus. En hij sprak wel degelijk over de dagen na zijn opstanding enzovoorts. Wel degelijk gemeentelijke waarheid. En de Heer als herder van de kudde, namelijk de gemeente, dat is wel degelijk gemeentelijke waarheid. Ik zeg niet uitsluitend, maar het is wel degelijk gemeentelijke waarheid. En de Heer als hogepriester, ja kijk, op het moment dat men ontkent dat de Heer onze hogepriester is, zeg ik altijd, is hij dan hogepriester? Sommigen zeggen dan nee, dan ben ik gauw klaar. Sommigen zeggen jawel, dan zeg ik van wie? Dan, en dan hebben ze ook geen antwoord, dus dan zijn we weer klaar. Dan ontkent men het hoge priesterschap van Christus en de priester is de gezalfde. De gezalfde is de priester enzovoorts. En men ontkent dan de positie van de Heer Jezus als de gezalfde. Ongeacht of men daarbij nadenkt of niet, of men zich dat realiseert, zo is dat nou eenmaal. En men loochent dan dus dat Jezus is de Christus, de gezalfde des Heren, de tot priester gezalfde. Daarna kan ik ook wel uitvluchten bedenken en zeggen, nou ja, hij is wel de gezalfde, maar dan tot koning. Dat kan ook niet, want men ontkent ook dat hij een koninkrijk heeft tegenwoordig. En als dan zeggen, hij is gezalfde tot profeet, dan zeg ik, nou, wat betekent dat? Dat hij spreekt dus, in plaats van wij. Dat wil zeggen, je kunt uitvluchten bedenken wat je wil, maar je redt het nooit. Dit zijn zulke duidelijke, heel fundamentele Bijbelse uitspraken. Het gaat niet om de leer dat men zegt, Jezus, nee, dat is niet de Messias. Natuurlijk gaat het daar ook om, maar daarna wordt het veel praktischer. Het gaat erom dat men de positie van Christus als hoofd van de gemeente, als herder van de kudde, als priester voor zijn volk en dus als profeet voor zijn volk inderdaad ontkent. En in de praktijk, men stelt zichzelf daarvoor in de plaats. Want ik ken, ik mag geen namen noemen, ik heb er ook niet echt behoefte aan, maar het kost me moeite om ze weg te houden, zoals u soms merkt. Maar ik ken er echt die zeggen, nee, de woorden van de Heer Jezus gaat niet over onze tijd. Als je diezelfde mensen vraagt, maar hoe zit het dan wel? Dan zeggen ze, ja, maar dat weten we nog niet. Maar het is wel heel moeilijk. En als je dan komt in een schriftgedeelte, dan zeggen ze, ja, dat lijkt wel alsof het daar staat. Maar daar moet je toch heel erg voorzichtig mee wezen. En dat soort dingen meer. Begrijp je hoe gevaarlijk dat is? Het gaat maar niet om hun, het gaat om dit schriftgedeelte hier overigens hoor. Maar ik geef maar redelijk bekende voorbeelden. Men redeneert de Heer weg, die zegt het dan niet meer. En dan weet je dus eigenlijk niks meer. En vraag je daarna aan die mensen zelf. En hoe zit het dan? Wat is dan? En wat betekent het schriftgedeelte? En dat weet men het ook niet. Nee, natuurlijk niet. Als men de Heer wegredeneert. Ja, dan doet de Heer zijn werk niet meer gewoon. Hoe zeggen ze zoiets? Nou duidelijk genoeg, hè? U denkt toch niet dat als wij zeggen de Heer is geen hogepriester en diezelfde Heer is in ons midden als hogepriester. Wij staan dat te ontkennen omdat wij een theorie uit de Bijbel hebben ontwikkeld of uit iets anders hebben ontwikkeld dan in de Bijbel hebben gelegd. U denkt toch niet dat die Heer dan zijn werk in ons doet? Als wij hem zelf ontkennen? In strijd met wat de schrift duidelijk leert. Daar moet je voorzichtig mee wezen. Als de Bijbel het zegt, dan zegt de Bijbel dat. En of je het nou leuk vindt of niet, en of het bij je eigen theorieën past, ja, dat is een probleem. Maar als de schrift het zegt, hebben wij ons daar maar aan te houden. En dat is waar het om gaat. Als we dat niet doen, namelijk stop meteen het werk van de Heer. Daar komt het op neer. Want hij zal geven, ook kennis, kracht en genade, wijsheid naar de mate des geloofs. Naar de mate waarin wij trouw zijn aan hem en die trouw wordt op de proef gesteld. Goed. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist. Maar dat had net zo goed kunnen zijn, deze is antichrist of een antichrist, maakt niks uit. Hè. Deze, nadat deze komt automatisch de, min of meer. Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. En dat heeft met de levende drie eenheid op zich helemaal niets van doen. Bovendien, ik vind er hier geen drie, dus dat is ook onmakkelijk. Het heeft er niets mee van doen, het gaat om veel praktische zaken. De gedachte is namelijk die van Hebreeën 1 vers 1... of anders hier van Johannes 1 vers 1. Het woord is God en God is het woord. Of nog anders en misschien iets explicieter. Voor zover God spreekt, spreekt hij door de Zoon. Niemand komt tot God dan door die Zoon. En niemand wordt door God getrokken dan tot Christus. Is de gedachte, tot dezezelfde zoon. God heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Hij is de universele vertegenwoordiger van God. Als men dus tot God moet komen om hem te dienen of om wat van hem te ontvangen, dat maakt niks uit. Het gaat altijd via die zoon en dat is niemand behalve de Heer Jezus. En dat is waar het om gaat. Dus op het moment dat wij een ander navolgen, om het dan van die kant te zeggen, betekent het meteen dat we ons onttrekken aan het werk Gods. Want dat doet hij alleen door de Heer Jezus. En onze verantwoordelijkheid is dus te blijven bij hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben. En dat is dan het volgende vers. En ieder die de zoon loochent en dus de positie van de Heer Jezus Christus als koning, priester, profeet, hoofd, herder, of hoe je hem heten mag, ja, die heeft ook de vader niet in de praktijk. En dus, hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat wil zeggen van den beginnen, namelijk van God. Zoals in hoofdstuk 1 vers 1. En zoals in Johannes 1 vers 1. En zoals in Hebreeën 1 vers 1. Om maar eens wat te noemen. Hetgeen gij dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. En indien in u blijft wat gij van de beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Je kunt het van twee kanten bezien. Blijf je bij de Heer, dan blijf je bij zijn woord. En blijf je bij zijn woord, dan blijf je bij de Heer. Nou, dat is me waar het om gaat. Als we dat niet doen, worden wij ongetwijfeld de prooi van de Satan die rondgaat als briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En hij is misschien dan nog niet in onze dagen de antichrist, maar er zijn er velen die zich voor dat doel laten gebruiken. Zo zit dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen. Het is wat de schrift ons waarschuwt. Hè? En dan, vers 25. En dit is de belofte. We spreken met opzet nog even mee, omdat het een aardige tekst is. In dit verband, dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Nou, wat heeft hij ons beloofd? Hou je goed opletten. Johannes schrijft hier aan gelovigen. Aan degenen die de zalving van de heilige hebben. Die de geest hebben. Die dus wedergeboren zijn. Uit God geboren zijn, luidt de uitdrukking in dezezelfde brief. En hij zegt, wat heeft God ons beloofd? Eeuwig leven. En u weet, als je eeuwig leven krijgt, ben je een kind van God. Maar we staan een paar versen verder, in 3 vers 1 en 2. Wij zijn kinderen Gods. Wat heeft hij dan ons beloofd? Ik bedoel gewoon dit. Hebben wij nou eeuwig leven of heeft hij ons eeuwig leven beloofd? En dat is een voorbeeld van multiple choice vragen. Je kunt nooit een goede antwoord kiezen. Maar als je er maar twee mag kiezen, uit twee mag kiezen, haal je gemiddeld altijd nog wel een 5. Als je niet echt dom bent, altijd nog wel een 7. Een mooi systeem, hè? Toch wel. Hè? Nou goed. Maar nou in dit geval. Hij heeft ons, die zijn kinderen zijn, eeuwig leven beloofd. Maar in de volgende verse blijkt dat we al eeuwig leven hebben. Wij zijn kinderen Gods. En wat hij ons beloofd heeft, zeggen wij meestal dan. Wel, wat heeft hij ons als kinderen Gods beloofd? Aanstelling tot zonen. Niet eeuwig leven, dat hebben we al. Maar punt is gewoon dat het hier gaat om veel praktische zaken. Hier wordt zoals op zoveel schriftplaatsen de term eeuwig leven gebruikt. In de praktische zin van het woord. Wat God ons als zijn kinderen beloofd heeft, is dat wij dit eeuwige leven ook zouden leven. Anders gezegd, dat hij dat eeuwige leven in ons zou openbaren. Nog anders gezegd, dat dat leven in de praktijk ook ons leven zou zijn. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat hij ons beloofd heeft, is niet alleen dat we eeuwig leven zouden ontvangen, maar dat wij dat leven ook daadwerkelijk zouden leven. En dus zouden leven in het licht, zouden wandelen in het licht, zouden leven in gemeenschap met elkaar en met de Vader en met de Zoon en het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt ons van alle zonden. Praktisch leven en praktische dienst. Dat is waar het over gaat en dat is wat hij ons beloofd heeft. En als er dan sprake zou zijn van dat leven van Christus in ons openbaar zou worden, dat dit eeuwige leven in ons actief zou zijn en zich zou op een of andere wijze zou manifesteren. Ik weet nooit goed hoe ik het moet formuleren overigens. Maar als dat dan zou gebeuren, zou het zijn omdat of doordat wij blijven in hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Blijven bij het woord Gods. Want dat woord Gods, dat zou, ik neem nu maar even Jacobus, dat woord Gods in ons harten geplant, dat zou onze zielen, onze wandel, ons praktische leven zalig maken. En dat is waar het over gaat. En ik neem maar de vrijmoedigheid om meteen aan toe te voegen dat dat ook de betekenis is van het laatste vers. Laatste vers? Ja, geloof wel ongeveer. Van Romeinen 6, of niet helemaal geloof ik. Maar vooruit, waar staat de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade Gods is het. De genadegift Gods is het eeuwige leven. En sinds jaar en dag zeg ik daar precies hetzelfde van. Die genadegift waarover gesproken wordt daar, is niet een genadegift aan een zondaar die tot geloof komt, maar is de genadegift aan een wedergeboren mens die bereid is de gerechtigheid te dienen en zijn leden te stellen tot wapenen der gerechtigheid. Leest u het maar na. Het is niet mijn leer, het is wellicht mijn interpretatie, maar het is precies wat daar staat. De bezoldiging der zonde, het loon van het praktische dienen van de zonde, is de dood, ook voor een gelovige. En het loon, of de genade, dus niet loon, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar die genadegift Gods wordt gegeven, in het verband waarin dat staat, aan degene die hun leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Aan hen die de Heer willen dienen. Want in hen zal het leven van Christus openbaar worden. Dat eeuwige leven daar is dus inderdaad het leven, eeuwig leven in de praktijk. En dat is hier precies hetzelfde geval. Wat God ons beloofd heeft, is dat dit leven in ons geleefd zal worden. Maar het gebeurt alleen daar waar wij waarlijk zijn discipelen zijn. Dat is Johannes 8, geloof ik. Daar waar wij waarlijk zijn discipelen zijn, dat wil zeggen de Heer volgen en niet iemand anders. Waar we waarlijk zijn discipelen zijn, want daar zouden we niet de waarheid ontvangen, die hebben we al. Maar daar zouden we de waarheid verstaan. Begrepen dus. Ons eigen maken. Zodat het deel wordt van ons wezen en denken. Van ons gemoed dat dan dus vernieuwd is. Wij zouden daar de waarheid verstaan. En die zou ons vrijmaken. En wat moet je vervolgens met die vrijheid? Die niet misbruiken als oorzaak voor het vlees, maar elkaar bedienen door de liefde. Zo zit het verhaal in elkaar. De vrijheid gebruiken, nu we geen slaven meer zijn, van wie dan ook. De vrijheid gebruiken om de Heer te dienen, dat is het idee. En daar gaat het hier over. Dat dat leven van Christus daadwerkelijk in ons openbaar zal worden. En dat gebeurt inderdaad, volgens het volgende vers weer, of althans twee versen verder, vers 27, door de zalving die wij van hem ontvangen hebben. Dat in ons blijft in de zin van, niet dat je het weer kwijt kunt raken, maar in de zin van dat het actief is, dat in ons werkt. Want je kunt de geest wel hebben, maar zo wat. Wat dan nog? Als het geen uitwerking heeft in ons leven, betekent het niks. En dus, de zalving die gelieden van hem ontvangen hebt, blijven in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, dat zal de geest onszelf duidelijk maken. Maar zoals gezegd, zoals het andere schriftgedeelte blijkt, de geest maakt gebruik van middelen. Al was het maar in de eerste plaats het woord Gods. Per slot, dat is ook het werk van de geest of het product van de geest. Nou goed. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, let op, dezelfde zalving. Precies zoals het van het begin was. De verwijzing is naar, in ieder geval het begin, de blijde dag, o zaal gestond, toen ik Jezus als mijn heiland vond, of iets dergelijks. Kortom, toen wij die ene stap deden die nodig was tot Jezus, enzovoorts. Zoals toen begon, zo zou het moeten blijven. Namelijk, niet dat je niet verder moet, wel verder, maar op dezelfde basis. Alle andere stappen die daarop volgen zijn op precies dezelfde basis. Namelijk zijn op grond van wat God gesproken heeft en beloofd heeft in zijn woord. Daar blijven wij. Bij een persoonlijke geloof en een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de schrift en dus naar de geest en dus naar de zoon en dus naar de vader. Maar dat is waar het over gaat. En dat is eigenlijk de hele inhoud van al deze brieven van Johannes. En dus, vers 28, kinderkens blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben. En wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Want de aardige vervolg op het verhaal is dat wij daarvoor inderdaad loon zouden ontvangen. Vergis u niet, voor zover wij van de Heer heerlijkheid loon zouden ontvangen, is het niet op basis van onze goede bedoelingen, niet op basis van het aantal uren die wij besteed hebben aan het natrekken van allerlei theorieën, al of niet bijbels, echt niet. Het heeft er niks mee te maken. Het heeft van doen met het werk dat de Heer, door zijn geest, door zijn woord, door zijn genade, hoe je het maar hebben wil, in ons gedaan heeft. En daarom zouden wij naar hem luisteren. Want de Heer neemt geen eer van mensen, heeft wat dat betreft ook niet anderen nodig. Niet nodig. Hij wil ons gebruiken. Hij heeft ons niet nodig, hij wil ons gebruiken. Voor dienst aan elkaar, inderdaad, opdat op die wijze zijn leven in ons geleefd zou worden en opdat wij veranderd zouden worden, niet alleen in ons denken, maar helemaal, wij zouden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En zoals wij wedergeboren werden door geloof in en dus onderwerping aan het woord Gods, zo zou ook de rest van dat werk wat God in ons zou doen tot op de dag van Christus, Filippenzen 1, vers 6, zou dat werk gedaan worden door zijn woord. En hij is heus in staat om ons daarin te leiden. Dat is wat hij beloofd heeft. En onze enige verantwoordelijkheid is dat we ons laten leiden. Niet door willekeurig iemand, maar inderdaad door de Heer, ons hoofd, ons hoge priester, door de geest, door het woord, kortom door de profeet, de Christus. En dat is de Heer Jezus. Daar zullen we het bij laten. En de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bij elkaar mochten komen rondom datzelfde woord. Niet om onze intellectuele behoeften te bevredigen, maar opdat dat woord in onze harten zou geplant worden. En opdat het zou bijdragen aan uw werk in onze harten en vervolgens in onze levens. Opdat wij zouden delen in die heerlijkheid. Opdat we zouden deel hebben aan uw beloften, ook in de praktijk van ons leven nu en daarna ook in de toekomst, in de dag van Christus. Want we danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. En mogen weten dat wij weliswaar vijandschap ontmoeten in de wereld, wellicht, zoals u zelf gezegd hebt, maar dat wij van u beloond zullen worden, omdat wij dienstknechten van u geworden zijn, fundamenteel op grond van dit nieuwe verbond. Omdat we uw dienstknechten zijn geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En we danken u dan, Vader, dat wij u mogen dienen in de wetenschap dat uw woord en uw werk nooit ledig zal zijn, maar altijd zal resultaat hebben. We danken u daarom dat we zo door het leven mogen gaan in afhankelijkheid van u. En dat we met alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan om van u wijsheid te begeren. Want u hebt beloofd dat u die wijsheid zult geven, zonder enig verwijt. We danken u daarom dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Bepaald mochten worden bij deze meest fundamentele dingen met betrekking tot de dagen waarin wij leven en daarmee tot ons persoonlijk leven. En we bevelen ons dan bij u aan, Vader, opdat uw werk in ons gestalte zou krijgen. Opdat wij de waarheid zouden verstaan en die waarheid ons vrij zou maken. En opdat wij u zouden dienen, de gerechtigheid zouden dienen, dit nieuwe verbond der genade en des vredes zouden dienen, tot heerlijkheid van uw naam en tot heerlijkheid van ons. Amen.